Ik wil het vanmorgen met u hebben over de wachtkamer van God. En soms zijn er momenten in je leven dat je de wachtkamer van God als een plezierige plek ervaart. Je wacht op wat komen gaat, op waartoe God je zal roepen. En het is oké. Okay. Je zit in die wachtkamer van God en je aanbidt God, je bent in zijn aanwezigheid. Je doet je werk zo goed en zo kwaad als het kan en het is een goede plek. Maar er zijn ook dagen, en soms hebben die de overhand, dat die wachtkamer van God een vreselijke plek is om te zijn. Een plek waar je helemaal niet wil zijn. En waarbij je soms afvraagt, waar zit ik eigenlijk op te wachten? Is er iemand aan de andere kant van de deur? Of zit ik hier maar? Ben ik hier alleen gelaten? De Bijbel staat vol met mensen die in de wachtkamer van God zaten. Abraham en Sarah bijvoorbeeld, die een geweldige belofte van God hadden dat hun nakomelingen zo talrijk waren dat ze niet te tellen waren. En 13 jaar lang zaten ze in de wachtkamer van God. Met een belofte op zak, dat wel, maar nog geen enkele activiteit. En denk aan Job. Hoe lang moest Job wachten op de gerechtigheid van God? Heel lang. En het volk Israël, wat 40 jaar lang door de woestijn moest trekken, voordat zij het beloofde land in konden trekken. 40 jaar lang, een generatie in de wachtkamer van God. De kerk wacht al ruim 2000 jaar op de wederkomst van Christus. Gisteren zat ik in een wachtkamer, onverwacht, met mijn jongste dochter die onderweg was naar het station. Twee fietssturen in elkaar, viel op de weg en kwam op haar hand terecht en haar middelvinger knakte enzovoort. En het zag er akelig uit. En we zaten in de wachtkamer van het Hofpoortziekenhuis in Woerden. En zo'n wachtkamer is dan zo'n epicentrum van verdriet en tranen. En ik zag mensen binnenkomen met een verbrande hand. Mensen met botbreuken. En de tranen stroomden daar rijkelijk. Want een vreselijke plek kan een wachtkamer soms ook zijn. En als ik terugdenk aan de afgelopen week en de situatie doordenk in Parijs. Hoeveel televisie hebben we kunnen zien van wat daar gebeurde? En 12 mensen lieten het leven. Absoluut vreselijk. Maar tegelijkertijd op diezelfde dag in Nigeria werden 2000 mensen vermoord door moslim-extremisten. Ik heb er geen beeld van gezien. Niet eens een foto. Of ik de behoefte had, dat weet ik niet. En voor de ene situatie, honderdduizenden mensen stonden vol op de pleinen van Europa en ook vandaag weer. Zelfs twee onverenigbare mensen, Netanyahu en de president van de Palestijnen, die zullen vandaag in Parijs zijn om daar te demonstreren tegen dat geweld. En gisteren was ik met 6 vrienden op het Domplein in Utrecht om ook te demonstreren voor de slachtoffers in Nigeria. En er was zelfs een politieagent gekomen. Twitter wordt gevolgd waarschijnlijk en wij werden in bedwang gehouden door een politieagent, zodat er geen opstand zou uitbreken. En op een winderig plein zongen wij We Shall Overcome met dat geweldige refrein. We shall live in peace someday. 2000 mensen en niemand op de straat. Alsof het om een B- of C-categorie mensen gaat in Nigeria. Wachtkamers vind ik moeilijk. Ik heb er een hekel aan. Ik heb een hekel aan wachten. En vanmorgen wil ik u bemoedigen uit Genesis 40. Wat kunnen we leren van Jozef, die ook lange tijd in de wachtkamer van God zat en buiten zijn schuld in allerlei dramatische situaties terecht was gekomen? En wat kunnen we leren van iemand als Jozef als we regelmatig ook zelf in die wachtkamer zitten? Al is het maar in die laatste wachtkamer. Heer, wanneer komt u terug om recht te doen op deze aarde? Wanneer komt u terug om kinderen te bevrijden uit slavernij? Ik weet niet of u de serie heeft gezien van Teun van de Keuken over de klerenwereld, over hoe u en mijn kleding in elkaar gezet wordt en hoe de hand gelicht wordt met zogenaamde verdragen in Bangladesh. Als u niet gezien heeft, moet u het absoluut terugkijken. Die bewustwording is echt heel erg belangrijk. Ik wil niet langer dat mijn kleding gemaakt wordt door 12 of 14-jarige meisjes die 14 tot 20 uur per dag moeten werken, omdat de inkoper van het kledingbedrijf waar ik inkoop goedkoop wil inkopen, zodat er meer overblijft voor het westerse bedrijf. Ik vind het een vervloekt onrecht en ik wil er niets mee te maken hebben. Maar hoe stap je uit die wachtkamer? Ik lees met u Genesis 40. Jozef zit in de gevangenis, is ten onrechte veroordeeld vanwege het vermeende contact met de vrouw van Potifar. En ik begin te lezen. Enige tijd later maakte de opperschenker en de opperbakker van de koning van Egypte zich schuldig aan een vergrijp tegenover hun heer. En de farao was woedend op deze twee hovelingen en liet hen in bewaring stellen in de gevangenis van de commandant van de lijfwacht. De gevangenis waar ook Jozef zat. De commandant droeg Jozef op hen te bedienen. De schenker en de bakker van de koning hadden al geruime tijd in hechtenis gezeten toen ze allebei in dezelfde nacht een droom kregen. Ieder een droom met een eigen betekenis. Toen Jozef de volgende morgen bij hen kwam, viel het hem op dat ze er slecht uitzagen. Waarom kijkt u vandaag zo somber? Vroeg hij deze hovelingen van de farao, die samen met hem in de gevangenis van zijn meester zaten. We hebben een droom gehad, antwoordden ze, maar er is hier niemand die hem kan uitleggen. En Jozef zei, de uitleg van dromen is toch een zaak van God, vertelt u mij die dromen eens. Hierop vertelde de schenker zijn droom aan Jozef. In mijn droom stond er een wijnstok voor me. Aan die wijnstok zaten drie ranken en die wijnstok was nog niet uitgelopen of hij stond al in bloei en in een oogwenk hingen er trossen rijpe druiven aan. Bij dat tuincentrum zou ik graag zaken doen. Ik had een beker van de farao in mijn hand, ik plukte de druiven, perste ze in de beker uit en overhandigde die aan de farao. En Jozef zei tegen hen, dat moet zo worden uitgelegd. Die drie ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. En dan zult u de farao zijn beker weer aanreiken zoals voorheen, toen u zijn schenker was. Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat. En dat u mij dan een dienst zult bewijzen door de aandacht van de farao op mij te vestigen, zodat ik vrijkom. Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën en daarna hebben ze me hier in de kerken geworpen, zonder dat ik ook maar iets heb misdaan. Toen de bakker Jozef zo'n gunstige uitleg hoorde geven, zei hij tegen hen, ik droomde net zoiets. Ik had drie manden met wit brood op mijn hoofd. In de bovenste mand zat allerlei brood van het fijnste kwaliteit dat bestemd was voor de farao. Maar er pikten voortdurend vogels aan het lekkers in de mand op mijn hoofd. En Jozef zei, dat moet zo worden uitgelegd. Die drie manden zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Hij zal u laten onthoofden en u aan een paal laten hangen en dan zullen de vogels het vlees van uw botten pikken. Drie dagen daarna gaf de farao een groot feest voor al zijn dienaren, ter gelegenheid van zijn verjaardag. Zowel de schenker als de bakker gaf hij in het bijzijn van zijn dienaren een hoge plaats. De schenker herstelde hij in zijn ambt, zodat deze hem de beker weer mocht aanreiken. Maar de bakker liet hij ophangen, precies zoals Jozef had uitgelegd. De schenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Genesis 40, een interessant hoofdstuk uit dat leven van Jozef, waar ik de laatste maanden zelf druk mee bezig ben. Een gek hoofdstuk eigenlijk, want aan het begin van dit hoofdstuk zit Jozef in de baaiers. En aan het eind van dit hoofdstuk zit Jozef nog steeds in de baaiers. Wij kennen de afloop van dit verhaal, maar Jozef kende die afloop op dat moment niet. En voor hem betekende dat hoofdstuk eigenlijk heel simpel. In de gevangenis, twee mannen, twee dromen, twee interpretaties. De een leeft, de ander sterft, één man vergeet en hij zit nog steeds in de gevangenis. Ingewikkeld kan ik me zo voorstellen voor Jozef. En toch werd die gevangenis, die plek waar hij eigenlijk niet wilde zijn, werd voor Jozef een plek waar hij een stuk geestelijke groei kon ervaren. Een soort opleidingsschool, een soort trainingsschool voor geestelijke groei. Want wat doe je terwijl je wacht? Nou, over het algemeen niks, zou je zeggen. Je wacht en je moppert wat en je klaagt wat en je wacht. Maar dat is niet wat Jozef doet. Laten we eens kijken naar het leven van Jozef in dit hoofdstuk. En ik kom dan tot drie dingen die Jozef ons kan leren. De eerste is, als je in de wachtkamer van God zit, zorg dan dat je trouw bent. Wees trouw in het navolgen van God. We weten niet precies hoe lang Jozef in de gevangenis zat voordat de bakker en de schenker zich bij hem aansloten. Maar waarschijnlijk al een hele tijd. Als we kijken naar het 22e vers van hoofdstuk 39, daar staat, Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk wat ze deden. Hij had de leiding over alle gevangenen. Net zoals hij ooit de leiding had over dat hele huishouden van Potifar. En ik denk dat je daaruit kunt afleiden dat Jozef zijn werk zelfs in de baaiers deed alsof het voor de Heer zelf was. Zoals Paulus ons ook oproept, hè? Doe je werk alsof het voor de Heer zelf is en niet zozeer voor je werkgever, voor je baas. En God lijkt hem daarin te bemoedigen, lijkt hem daarin ook te bekrachtigen en te zegenen. En ondanks het feit dat Jozef niet wist of zijn leven ooit nog fatsoenlijk op de rit zou komen, na alles wat hij had meegemaakt, blijft hij trouw aan God. En zijn trouw, zijn houding van coöperatie en meewerken en zijn plichten voldoen, die doen hem waarschijnlijk opvallen. En die zorgen ervoor dat hij keer op keer een leidinggevende functie krijgt. Zelfs in die irritante en vervelende situatie waar hij in zit. Het is niet zo moeilijk om trouw te zijn aan God als de wind in je zeilen staat. Heerlijk is dat zingen met volle borst tegen de wind in. Heerlijk, God is groot. Maar het is pas echt ingewikkeld om God trouw te blijven als je fikse tegenwind hebt. Als de dingen niet goed gaan in je leven en je eigenlijk niet weet of het überhaupt ook wel goed komt. Dan komt het er ten diepste op aan hoe diep God zijn wortels heeft kunnen maken in onze ziel. En Jozef is trouw in de baaiers. En ik stel me zo voor dat het een gewone dag is als hij de bakker en de schenker ontmoet. En dat hij zijn gewone routine van trouw aan het uitvoeren is. En dat is belangrijk, denk ik. Net werd gebeden over het woord. Dat is als zaad. En dan niet zoals we net lazen van die schenker, van zaad wat je in de tuin gooit. Je gaat koffie zetten, je komt terug en er staan zonnebloemen van 2 meter hoog. Nee, zaad is investeren in de toekomst. Iets wat je zaait, dat zul je later oogsten. De Bijbel zegt ook, als je nooit zaait, dan zul je uiteindelijk ook nooit oogsten. En zo geloof ik dat routine, je dagelijkse routine, het zaad van de toekomst is wat je elke dag zaait. Routine is het zaad van de toekomst wat je elke dag zaait. Eigenlijk heel simpel, een soort natuurwet. Als ik elke dag 2 pakjes zware check rook, dan oogst ik waarschijnlijk, ongezondheid, longkanker, een vroege dood, een slechte conditie, vul het maar in. Het zijn logische natuurwetten. Datgene wat ik vandaag zaai, dat zal ik ooit in de toekomst oogsten. Bijvoorbeeld, als je elke dag trouw de Bijbel leest, gewoon omdat je dat wil, wat zal je dan oogsten? Kennis van het woord van God, omdat je in die Bijbel je hebt bewogen. Als je elke dag gewend bent om een moment van gebed te nemen en voor het aangezicht van God de Heer te zijn, wat zal je dan uiteindelijk oogsten? Dan zul je oogsten dat je God leert kennen om wie Hij is, een vertrouwelijke omgang met God. En als je elke dag een stukje begint hard te lopen, dan zul je ooit misschien een marathon oogsten. Zo simpel zitten die dingen eigenlijk in elkaar. En toch het gekke is, we leven als mensen, maar soms ook als christenen, vaak in dat niemandsland van datgene wat we morgen gaan inplannen. En dat is niet zo wijs, want het is elke dag weer een nieuwe morgen. Afgelopen jaar heb ik les gehad van Tom Wright op de universiteit in Kampen. Echt een zeer bevlogen, interessante theoloog. En een van zijn mooie uitspraken in het boek over de psalmen vond ik deze. Om op te leren schieten met God, lees ik 5 psalmen per dag, zei hij. Ik lees 1 hoofdstuk uit Spreuken om met mensen overweg te kunnen. Heel nuttig, hè? Opschieten met God, ik lees 5 psalmen, ik leer hem kennen. Ik weet hoe ik om kan gaan met God. Aan de andere kant, als ik met mensen leer omgaan, dan beperk ik me maar tot Spreuken. Een mooie uitspraak. Dus met andere woorden, zaai vandaag wat je in de toekomst wilt oogsten. En niet morgen gaan we Bijbel lezen. Of morgen gaan we bidden. Of morgen ga ik afvallen of hardlopen of stoppen met roken. Nee, het gaat om de keuze die we nu doen. Dat we trouw zijn in iets actiefs, ook al voel je er niks bij. Het moet geen wetticisme worden. En tegelijkertijd mag het ons best wel wat moeite kosten. Ik was denk ik 1 jaar of 18 toen ik een goede vriend van me sprak. En hij vertelde over een man in zijn gemeente. Ik ben nu 44, ik ben dat verhaal nooit vergeten. En die man had een vrouw en die vrouw raakte ernstig ziek. Ze had een ernstige vorm van kanker. En die gemeenschap begon voor die vrouw te bidden. En die man begon voor die vrouw te bidden. En er was hoop dat God haar zou genezen. Maar het gebeurde niet. Ze had een lang ziekbed en ze overleed. En het was een dramatisch verhaal en een traumatische gebeurtenis in het leven van deze man. En ook in het leven van deze gemeente. En toen die man gevraagd werd wat hem nou eindelijk op de been gehouden had in die tijd, was zijn simpele antwoord als volgt. Ik heb elke dag tijdens de ziekte van mijn vrouw gebeden tot God. En ik heb elke dag de Bijbel gelezen. En ik zal je vertellen, het merendeel van de dagen voelde ik er geen bal bij. Sterker nog, ik voelde afkeer. De woorden waren koud en ze waren kil. Het was zwart op wit, maar meer was het niet. En ik voelde me alleen in die woorden van God. Maar als je me nu vraagt, terugkijkend wat me op de been heeft gehouden, dan was het de routine van het bidden en het Bijbellezen. Zodat God mij vast kon houden in plaats van ik God. Trouw aan God, zou je kunnen zeggen, is dus in zekere zin ook trouw aan routine. Jozef bleef trouw aan God in een moeilijke periode en God was met hem. En ik zou wel als tip mee willen geven om daar eens over na te denken, om routine in te bouwen in je dagelijks leven. Om gewoon je rug te rechten en niet te denken van ik ben slachtoffer van alle omstandigheden, ook al ben je dat misschien, maar je rug te rechten en werkelijk aan de slag te gaan. Een tijdje geleden las ik dit boek, Daily Rituals. Een fantastisch inspirerend boek. Iemand die heeft alle grote denkers en componisten en allerlei grootheden op deze aarde het leven bestudeerd. En kwam erachter dat zij bijna allemaal een dagelijkse routine hadden. Of dat nou geestelijk was of niet. En een van die routines was bijvoorbeeld Beethoven. Nou ja, dat was dan een christen. En Beethoven had eigenlijk gewoon een routine die zo in elkaar zat. Hij begon zijn dagen hetzelfde. Hij een groot deel van zijn tijd, zijn beste tijd, gebruikte hij om te componeren. Hij had alle tijd om te dineren. Hij wandelde. Hij stopte zelfs een pijp. En dat waren voor hem dingen die belangrijk waren. Dus van tevoren had hij kennelijk nagedacht over een routine. Zo wil ik leven. Zo kan ik het beste uit mijn talent halen. En zo deed hij dat. Ik kan u dit boek van harte aanraden om gewoon eens na te denken over uw leven. Mijn leven gebeurt niet zomaar. Ik speel er een rol in. Ook al moet ik elke maandag om 8 uur bij mijn werkgever inprikken. Ik heb de gelegenheid om routine in te bouwen in mijn leven. Een heel nuttig boek. Een ander boek wat ik u als tip mee wil geven is deze. Een volle agenda, maar nooit druk. We leven in een tijd dat we het altijd wat te doen hebben. Altijd wat te doen. En deze dame, Denise Huls, heeft een boek geschreven, wat ik vaak gebruik ook in kringen, van zorg dat je je tijd met God als eerste inplant. Je gebedstijd als eerste inplant, als je die gelegenheid hebt. En zorg dat het gewoon allemaal vaststaat in je agenda. Zodat je kunt zeggen van nou, ik kan op dit moment niet, want ik heb iets in mijn agenda. En dat is dan jouw stille tijd bijvoorbeeld. En dat staat er gewoon in. Dus hoewel we het altijd een volle agenda zullen hebben in onze dagen, hoeven we het niet altijd druk te hebben. Dus plan ook je rustmomenten in. Heel erg interessant. En wat ik zelf een tijdje gebruikte, een laatste tip, is de app Habit Clock voor Android en iOS. Ja, dat is een beetje voor de overgeorganiseerde mensen onder ons misschien. Maar het is soms heerlijk om een morgenroutine te hebben. Dus je staat op, de wekker gaat, ik ga ontbijten. De honden uitlaten is mijn volgende stap. Vervolgens is voor mij het morgengebed op het programma. En dan lees ik een half uur theologie. Want als ik het niet inplan, komt het er nooit van. Het komt er nooit van. En ik wil elke dag leren. Dus mijn belangrijkste momenten zijn de momenten met God. En ik wil blijven ontwikkelen. Dus elke morgen lees ik een half uur theologie. Ook al heb ik een giga drukke dag. En dat helpt me enorm om te focussen op een routine Die goed voor mij is. Zodat mijn geestelijk leven niet stilstaat, maar zich blijft ontwikkelen. Heb ik er altijd zin in? Helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik heb het ingepland. En soms zit ik te lezen en na 10 minuten word ik weer heel erg enthousiast over wat ik aan het lezen ben. En denk ik, wat goed dat ik het toch gedaan heb. Nou, ik ben zo zwak, ik heb een app nodig. Ik geloof dat jullie veel sterker zijn en dat makkelijk kunnen. Dus dat is het eerste. Wees trouw aan God. Ook al zit je in de wachtkamer van God. Het tweede is, wees bereid. Het verhaal van Jozef is een verhaal vol van dromen. Jozef verklaart de dromen, maar hij beseft heel duidelijk dat God zelf de uitleg geeft van deze dromen. En God laat Jozef kennelijk die uitleg zien, wat die dromen betekenen. We zien dat hier en we zien dat later ook bij de farao. We weten niet precies hoe God dat doet, dat staat er niet. Maar Jozef vertrouwt daarop en hij heeft het lef om deze twee mannen te confronteren met datgene wat God heeft gezegd over die dromen. Dus nogmaals, Jozef is zelf niet de dromen uitleggen. Hij is afhankelijk van God en hij is bereid om God door hem heen te laten werken. Ik heb dat wel vaker gezegd. Het is de meester die verantwoordelijk is om ons opdrachten te geven. En het is aan ons, zijn dienstknechten, om als die opdracht dan gegeven is, om ook werkelijk te gehoorzamen en in actie te komen. Als we met God leven, mag dat ontspannen zijn. Zijn we bereid om God te dienen op de plek waar we zijn? Zelfs al heb je visie gekregen van God voor iets wat in de toekomst misschien gaat gebeuren in jouw leven of in je gezin of in je werksituatie, ben je bereid om op God te wachten en op het moment dat God dan werkelijk spreekt ook dingen te doen? Het is alweer een aantal maanden geleden dat ik een aantal van jullie trof op de Global Leadership Summit van Willow Creek. Ik was daar jaren niet geweest en ik zag daar ook een aantal van jullie. En ik denk dat het mijn summit was. Er speelden wat issues en de eerste lezing die gehouden werd, die bracht mij ertoe om een aantal radicale besluiten te nemen, ook in onze oudste raad. Daar was best wel lef voor nodig, want ik zag daar vreselijk tegenop. Maar ik zat daar en ik merkte, deze boodschap is gewoon voor mij. Ik moet iets. En terwijl de spreker doorging, maakte ik in mijn aantekeningenboek een lijstje van stappen die ik ging doen. Omdat ik wist van, ik zit hier niet zomaar. Het is God die mij wil leren om nu in actie te komen, voordat het probleem waar ik mee worstelde nog groter zou worden. Dus zijn we bereid, als God ook spreekt, om dan ook tot actie te komen? En het derde wat we van Jozef leren is, wees moedig. Want dat is ook belangrijk. En misschien wel het allerbelangrijkste. Wees moedig. Jozef mag de schenker, goed nieuws brengen. Lijkt me geweldig. Ik denk dat hij misschien met een kleine gekrulde glimlach om zijn lippen het verhaal aan de schenker heeft verteld. 3 dagen later zou die schenker immers vrijkomen en volledig in zijn ambt, in zijn taak hersteld worden. Dat moet geweldig nieuws geweest zijn voor Jozef om aan die mens te brengen. Daar heb je eigenlijk niet zoveel moed voor nodig. Helemaal niks. En dat blijkt ook wel, want Jozef voelt zich heel vrijmoedig om tegen die schenker, aan die schenker een persoonlijk verzoek toe te voegen. We lezen dat in vers 14 en 15. Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat en dat u mij dan een dienst wil bewijzen door de aandacht van de farao op mij te vestigen, zodat ik vrijkom. Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën en daarna hebben ze me hier in de kerker geworpen zonder dat ik ook maar iets heb misdaan. De schenker is toch in een goede bui. Why not? Dit is je kans. En Jozef doet het. En toen ik hierover aan het nadenken was, dacht ik van, heeft Jozef nou ineens te weinig vertrouwen in God? En denkt hij van, ik moet zelf toch een beetje aan de touwtjes trekken om de zaak een beetje vlot te trekken, want ik hoor maar niks van God. Wel nee. Ik geloof juist dat hij trouw is aan God in zijn hele leven en zijn toewijding. En dat hij tegelijkertijd ook op een gezonde manier omgaat en in actie komt als die mogelijkheid er is. Het is wachten op God, is beslist niet stilzitten en niets doen, maar ook soms gebruik maken van de kansen die je geboden worden. Maar dan de bakker. Dat is een heel ander verhaal. De bakker krijgt een dodelijke mededeling te horen. 3 dagen later zal hij schuldig bevonden worden en zal hij uiteindelijk gedood worden. Hij zal ook verhoogd worden, ja, opgehangen, op een andere manier dan de schenker verhoogd zou worden. En er was veel moed voor nodig om dat aan die bakker te vertellen. Het staat hier eigenlijk heel plat in de tekst. Echt volkomen emotieloos genoteerd. Als je over nadenkt en je stelt je voor dat Jozef dat uitlegt bij een bakker die denkt van, hé, dat is een goede uitleg. Mijn droom, zal ik hem vertellen? En dan die vreselijke boodschap moeten overbrengen aan deze mens. En ik denk dat Jozef dat kon doen omdat hij wist dat het God was die de droom uitlegde. En zoals je soms ook makkelijk kunt zeggen als iemand zegt van, ja, maar zo makkelijk is het niet. Hé, val mij niet aan, dat zijn de woorden van de Heer, staan in de Bijbel. En soms is dat makkelijk. En dat lijkt Jozef ook wel een beetje te doen. In de zin van, God heeft me dat duidelijk gemaakt en ik ben gewoon de boodschapper. Don't shoot the messenger. Dit is wat ik je mag overbrengen. En de vraag is, hebben wij die moed als het er op aankomt? Want dat is best ingewikkeld. Wij weten dat Jozef pas na 2 jaar vrijkomt. En dat die schenker de hele zaak vergeet. Best heftig. Schenker vergeet hem gewoon. Jozef stond in de pauzestand. Jaren in de baaiers die hem werkelijk helemaal niets opleverden. Maar toch was Jozef trouw. Hij was bereid als God hem wilde inzetten. En hij was moedig als hij iets moest delen wat ingewikkeld was. Wat moeilijk was. Misschien zitten hier ook wel een aantal mensen in de wachtkamer van God. En heb je er ook wel een beetje genoeg van? Soms maak je als mens hele zware perioden mee. Als je letterlijk misschien wel deze week in een wachtkamer hebt gezeten. Ik ken u niet zo goed. En misschien zat je daar op een uitslag te wachten met allemaal zenuwachtige mensen om je heen. En kende je de verhalen in je achterhoofd van de mensen die er ook ooit zaten en die niet zo'n beste boodschap hadden? Dan zat je daar waarschijnlijk zeer onrustig. Soms maak je als mens zware perioden door in je huwelijk of in je werk of in je persoonlijke denken. En dan lijkt God er niet te zijn. En wat is je houding dan? Is je houding dan niet meer naar de kerk komen en God de schuld geven? Hé, waar bent u nou? Ik maak het vaak mee. En nu misschien ook wel in de gemeente, dat als het slecht gaat, dat mensen als eerste soms God loslaten. Want hij was toch degene die ons altijd zegent. Waar bent u dan, Heer? Ik begrijp die vragen. Van Jozef kunnen we leren dat we in die situatie trouw moeten zijn, bereid moeten zijn en ook moedig mogen zijn. Jozef moet vertrouwen op God. Hij heeft geen keuze, zou je kunnen zeggen. Zijn vader denkt dat hij dood is en die gaat hem echt niet zoeken. Die weent alsof hij al gestorven is. En zijn broers zijn blij dat ze hem kwijt zijn. En de schenker die vergeet hem gewoon. En Jozef is afhankelijk van God. Maar gelukkig kent God geen deadline. En hoeft hij zich nooit te haasten en is hij altijd op tijd. Hoe lastig dat ook klinkt. Mooie tekst in Jesaja. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En toch zijn er dagen dat je deze tekst leest en naar God schreeuwt. En zegt, Heer, er klopt geen bal van. Ik merk er niks van. Niet moe? Ik ben kapot. Ik kan mijn bed niet uitkomen. Ik ben het zo zat om in die wachtkamer te zitten. Mijn vleugels uitslaan als een adelaar en nieuwe kracht krijgen. Heer, ik hunker ernaar. Ik verlang dat ten diepste. En toch geloof ik dat het woord van God daarin ook waar is. En soms zitten we lang in die wachtkamer en dat is moeilijk. Dat is lastig en heel ingewikkeld. Hoe is je houding in die wachtkamer? Het kan boos zijn, dat kan lastig zijn. Ik wil afsluiten met een werkvormpje. En daar heb ik 2 groepen mensen voor nodig die een stukje moed moeten gaan tonen in deze dienst. In de eerste plaats heb ik een aantal mensen nodig die durven te gaan staan. En die eigenlijk die niks zeggen, maar met het staan eigenlijk uitdrukken, ik heb die moed niet. Ik heb die moed niet. En ik zou willen vragen of dat voor al de mensen zullen zijn die nooit gaan staan. En die niet zo makkelijk spreken als ik en andere mensen en toch altijd wel een luisterend oor voor hun probleem vinden. Nee, maar juist die mensen die zichzelf wegcijferen. Dat je gewoon de moed hebt om te gaan staan en je hoeft niks te zeggen. En ik beloof je, je hoeft verder ook niks te doen. Je hoeft eigenlijk alleen maar te staan. En daar is vreselijk veel moed voor nodig. Als jij vanmorgen durft te gaan staan, omdat het niet loopt zoals je wil. Of misschien in de wachtkamer van God zit. Dus dat is de eerste groep. Dankjewel. Er zijn vast nog meer mensen. De tweede groep zijn de mensen die anderen zien gaan staan. Daar is ook moed voor nodig. En aan die mensen zou ik willen vragen om naar zo iemand toe te lopen en niks te zeggen. En misschien mag je je hand op de schouder van die persoon leggen en nemen we een moment van stilte om te luisteren naar God. Want ja, vaak gaan we vanuit onszelf redeneren. Hé meid, ik weet hoe het is. Of kun je even je verhaal vertellen? Oh ja, we praten heel veel en dat is vaak goed. Er is niks mis met praten. Maar het is ook goed om eens te luisteren naar de God die dromen geeft. Naar de God die hoop geeft. Naar de God die kracht geeft. En ik zou je willen vragen, als je tot de tweede categorie behoort, dat je dan luistert naar God. Dat is lastig, want hij spreekt ook niet altijd als wij dat willen. Maar dat je luistert naar God wat je als bemoediging over die andere persoon mag bidden. Nou, en daar is ook moed voor nodig. Want je weet helemaal misschien niks van die persoon. Misschien is het veilig om naar een persoon te lopen waar je alles van weet. Hè? Dan weet je al wat. Maar misschien moet je dat vanmorgen juist een keer niet doen. Misschien moet je daarin ook je moed eens testen. En naar iemand toe lopen waarvan je niks weet. Iemand die is gaan staan. Ik zou willen vragen. Die eerste groep. Wie van u is moe van het leven? Of loopt vast in dingen? Het hoeven misschien ook niet grote dingen te zijn. Of zit in de wachtkamer van God en heeft het idee. Heer, ik zou uw stem zo graag eens horen. Maar ik zit in die wachtkamer en als ik naar Jozef kijk of naar andere geloofshelden uit Hebreeën 11, ik ben niet zo moedig. Dan zou ik u willen vragen om nu gewoon te gaan staan. Kan het je schelen? Het kost je niks. Dankjewel. Probeer te gaan staan en laat zien dat je niet alleen wil vechten. En God vraagt dat ook niet van je. God heeft mensen lief en hij is bereid om mensen aan elkaar te geven. Ik vind het een vooruitgang dat jullie iets dichter gekomen zijn bij het podium. We lijken een beetje meer een eenheid te zijn. En dat is misschien wel waar ik het meeste naar verlang. Naar eenheid in de kerk. Wat kunnen we zeuren en zemelen? En waar kunnen we kritiek leggen op de dingen die niet goed gaan? Maar laten we ook eens kijken naar wat wel goed gaat. En laten we vooral verwachten van een Heer die zegt, wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hoe lastig is dat? Ik worstel daarmee. En misschien worstel je er ook maar mee en ken je je plaats niet. Ik zou je willen vragen om gewoon te gaan staan en gewoon maar te zien wat er gebeurt. En voel je vooral niet verplicht. Nou, misschien kan er iemand een mooi muziekje spelen, dan vallen onze gebeden niet zo op. En dan zou ik aan andere mensen willen vragen. Ja. Nee, we dachten aan iemand anders. Ja, nee. Daar is ook moed voor nodig. Ja. En misschien zou je, als we met elkaar wat luisteren naar de muziek, in je hart willen vragen of jij nou degene bent die ander mag bemoedigen. En dan luisteren we eerst even naar God en misschien heb je er een paar minuten voor nodig dat je denkt van, nou Heer, ik sta hier naast mijn zuster, ik weet eigenlijk niet eens hoe ze heet. Of laatst mijn broer, ik heb nooit een gesprek met hem gevoerd. Nou, Jozef had het ook niet met de schenker en de bakker. Ze kwamen met hun verhaal en hij sprak woorden van God over hun leven uit. Dan zou ik willen vragen, neem de gelegenheid nu naar deze mensen toe te lopen en hen te bemoedigen in de naam van Jezus Christus, zodat ze weten dat ze niet alleen staan. Thank you. misschien gek, maar ik zie twee mooie mensen zitten die lange tijd naast elkaar zaten en nu aan de andere kant van de zaal zitten. En je vindt het heel vervelend, maar ik zou willen vragen, zou je durven gaan staan? En jij ook, Groen. Het is heel lastig, maar weet je, we zijn de gemeente van Jezus. En ik moet zeggen, we houden van jullie als mensen. En weet je, ik ken de situatie niet. En Groen heeft afscheid genomen van de raad en daar het zelf gezegd. En er spelen dingen ook in jullie privéleven en dat is lastig. Maar laten de mensen zijn die deze mooie mensen bemoedigen. En zeggen van, joh, de praat heeft even geen zin. Maar laten we je bemoedigen in deze moeilijke situatie. En het spijt me dat ik jullie noem, maar ik zie jullie zo zitten in mijn netvlies. En ik denk van, kom op jongens, dit is de gemeente van Jezus Christus. En weet je, misschien zijn er meer van die mensen die verwijdering ervaren. En zeggen van, ja, ik heb hier helemaal geen zin in. Weet je, dit is niet een social club of iets. Of weet je, dit is ook niet een event waar je naartoe gaat en we gaan straks weer weg en vanmiddag kijken we weer voetbal. En dat is het. Dit is de gemeente van Jezus Christus, waar Gods geest wil rondgaan. En waar God zegt, ik wil jullie gebruiken in deze wereld, om deze verrotte wereld te laten zien wie Jezus is. Om deze gebrokenheid in deze wereld heel te maken. Jezus is de heelmaker van deze wereld. En weet je, soms zijn er dingen in ons leven of in onze persoonlijke psyche die we zelf niet eens begrijpen, waar we mee worstelen. En dat zijn echt moeilijke dingen. Dat zijn echt moeilijke dingen. Ik maak dat ook wel eens mee in mijn eigen huwelijk. Dat je soms met je vrouw praat en dat je 23 jaar getrouwd bent en dat je denkt van, oh, we moeten even levelen. Wat is dat lastig. En toch geloof ik, lieve mensen, dat we elkaar mogen bemoedigen. Dus als je het lef hebt en je zit ook in zo'n put, dat je niks van God voelt omdat je hier eigenlijk alleen maar komt, omdat, ja, check, het hoort er nou helemaal bij. En misschien ben je jong en zit je hier en ik voel geen bal van God. En denk je van, weet je, laat je gewoon eens bemoedigen door iemand die niet rare dingen, nare dingen gaat vragen. Maar gewoon zegt, joh, het is oké dat je er bent en wat fijn. Laat me gewoon een bemoediging voor je uitspreken. Ga dan gewoon staan en heb er gewoon lak aan wat mensen ervan vinden. En zorg dat we die gemeenschap van Jezus mogen zijn, waar zijn geest helend rondgaat. Om mensen die kapot zijn en harten die gebroken zijn, ook weer te helen. En weer de gelegenheid te geven om opnieuw die eerste liefde van Jezus ook in ons leven te ervaren. We kunnen trouw zijn vanuit discipline. Ik ken wel wat van die mensen in onze kerk en die zitten ongetwijfeld ook hier. Kadaverdiscipline. Het helpt goed hoor, want je kunt, komt er een heel eind mee. Maar is iets anders dan trouw vanuit liefde. Ik hoop dat je die liefde mag vinden. Heer Jezus, we bidden voor de mensen die zijn gaan staan. Wat heeft u ze bijzonder gemaakt? U kent geen A, B of C klasse mensen. Dit zijn A-mensen. En deze mensen die zijn met een bepaalde reden gaan staan. En die reden kennen zij. En die reden kent u. Dank voor de mensen die eromheen zijn gaan staan en ook niet wisten wat ze misschien moesten bidden en geprobeerd hebben om iets van u op te pikken en de bemoediging mochten uitspreken. Bid, Heer, voor uw geest, dat u dingen heel maakt die wij niet heel kunnen maken. Die we niet begrijpen en waar we in het beste geval alleen maar om kunnen huilen. Heer, raak ons aan door uw Heilige Geest om een gezin te zijn van eenheid en eensgezindheid. En dat we in die ander iets van u mogen zien, vol van liefde. En soms opgesloten liefde door onze gebreken. Daarom bid ik, Heer, wilt u ons bevrijden van lasten waar we mee lopen. En ons werkelijk vrijmaken, zodat we tegen elkaar kunnen zeggen, broeder, zuster, ik waardeer je, ik hou van je en ik wil je bemoedigen om wie je bent. Heer, ik denk dat we verlangen naar een kerk wereldwijd die een gemeenschap van liefde is, waarvan u zegt, aan de onderlinge liefde zal de wereld zien dat jullie mijn volgelingen zijn. Heer, dat laat zich niet dwingen. En van onszelf, Heer, zijn we tekort en komen we tekort om elkaar lief te hebben. We zijn vaak kritisch en we zien vaak het negatieve en wat er niet is in die ander. En daarom bid ik om uw liefde op dit moment voor ons allemaal. Vul ons hart met uw liefde, Heer. Een liefde die zo ver gaat dat u voor uw vijanden bad. En dat u aan het kruis zei, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de liefde die deze wereld zal veranderen, die deze wereld zal vernieuwen. Die haat om zal buigen in liefde. En Heer, wie kan weerstand bieden aan liefde? Heer, laat ons niet onveranderd naar huis gaan. Maar raak ons hart aan, ook als ons hart kil geworden is, omdat die wachtkamer zo leeg klinkt. Laat ons zien, Heer, dat U aan de andere kant van de deur zit en roep ons bij naam, de volgende. En dan horen we onze naam en dan mogen we bij U binnenkomen, Heer, om genezing te ontvangen, om misschien wel boos te worden op U. Waar was U al die tijd in mijn moeite en mijn verdriet? En nadat we uitgeraasd zijn, Uw liefdevolle doorboorde handen te zien. En Uw ogen die zeggen, kom maar bij mij, mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. Laat mij Je helen. Ik bid voor deze wereld, Heer, en haar onrecht. We kunnen het eigenlijk niet aan om dat allemaal te zien. En soms staan we maar op straat omdat we eigenlijk niet weten wat we moeten doen. En zingen we liederen van hoop of schudden we ons hoofd. Heer Jezus, wilt U terugkomen? Wilt U komen om deze wereld recht te maken? Maar voor die tijd bid ik dat U deze gemeente, een gemeente vol van liefde, zult maken. Liefde voor elkaar en liefde voor U. Zodat de wereld om deze gemeente heen zal zien dat U hier aanwezig bent. En dan gaat het niet om het logo, om de goede programma's van deze gemeente, de sprekers, de ruimte, de mooie teksten op de website. Maar dan zal het alleen maar om U gaan, Heer Jezus. En dat zal deze wereld veranderen. Tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.
Zo dicht bij U voel ik. is mijn toevlucht.